Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. Wij gaan twee gedeelten lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6. En hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 18. Schriftlezing Hebreeën 1, 1 tot 6 en 10, vers 5 tot 18.
God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, terwelke, alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd, Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn? En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Gemeente, gegrond op Gods heilig en onfeilbaar woord, en in overeenstemming met de belijdenis van de kerk der eeuwen, is het reformatorisch belijden, waardoor wij ons ook vanavond in de prediking willen laten leiden, als wij onze aandacht geven aan artikel 10 en 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 10 over de godheid van Christus en artikel 11 over de godheid van de Heilige Geest. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enig geboren Zoon van God is. Van eeuwigheid geboren. Niet gemaakt, ook niet geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn. Maar eens wezens met de Vader. Mede eeuwig. Het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader en het afschijnsel van zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk zijn. De welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Zoals ons deze getuigenissen leren wanneer zij met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt in Johannes 1 vers 1 tot en met 3 dat alle dingen zijn geschapen door dat woord dat hij God noemt. De apostel zegt in Hebreeën 1 vers 2 dat God de wereld door zijn zoon gemaakt heeft. Insgelijks in Efeze 3 vers 9 dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha in Micha 5 vers 1, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel in Hebreeën 7 vers 3, hij is zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, die almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Hij is niet gemaakt, ook niet geschapen, ook niet geboren, maar alleen van beiden uitgaande. Welke in orde is de derde persoon van de drievuldigheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon. Waarachtig en eeuwig God, zoals ons de heilige schriften leren. En wat heb ik er nou aan? Wat levert het nou uiteindelijk op? Dat zijn vragen, gemeente, die vooral in onze tijd, waarin heel veel aandacht is voor het nut van dingen, het resultaat van de dingen, vragen die in onze tijd nogal eens te horen zijn. Bijvoorbeeld bij jonge mensen op een middelbare school, die een heel vakkenpakket voor zich krijgen, allerlei dingen die ze moeten leren. Er zijn vakken bij die je interessant vindt, er zijn dingen bij waarvan je van tevoren al weet, bij datgene wat ik later wil worden, kan ik dat en dat vak heel goed gebruiken. Maar ja, er zijn ook dingen bij. Wat zou je daar nou eigenlijk aan hebben, als je nou helemaal niks met jaartallen hebt? En je hebt ook ogenschijnlijk een beroep in gedachten waarbij geschiedenis eigenlijk geen rol speelt. Waarom zou je dat dan allemaal moeten leren? Of op een ander vlak, gemeente. Als het gaat om talen. Je hebt geen talenknobbel, maar je moet wel een paar jaar op die middelbare school Frans leren. Of Duits, of Engels. Wat heb ik daar nou aan? Of je moet voor de aardrijkskunde topografie doen. Allerlei plaatsen in je hoofd zetten. In Nederland en in Europa en in de wereld. Wat heb je daar nou allemaal aan? Toch moeten we met dat soort vragen een beetje uitkijken. Want het kan best zijn dat bepaalde dingen die wij meekrijgen op de basisschool of op latere opleidingen, dat dingen zijn die bijvoorbeeld alleen al hun nut hebben als het gaat over onze algemene ontwikkeling. Het kan ook zijn dat er bepaalde dingen zijn waarvan je pas later achteraf, als je wat ouder bent, als je aan het werk bent, beseft, hé, ik heb er toch wel wat aan, maar het duurde een aantal jaren voordat ik erachter kwam, het is toch nuttig. Maar goed, gemeente, wij kunnen vol met van dat soort vragen zitten. En nou is vanavond de vraag, mag je dat nou in de kerk ook doen? Vragen naar het nut van de dingen. Wat heb je er nou aan? Of vindt u ook dat dat op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, wel een beetje oneerbiedig of ongepast kan klinken? Nou, als we die reactie geven, dan kan ik u vertellen dat als wij onze belijdenisgeschriften opslaan, we op allerlei plaatsen toch zulke vragen tegenkomen. Ik noem u een voorbeeld uit de Heidelbergse catechismus. Als het daar gaat, midden in de Heidelbergen, over wat de Heere Jezus allemaal gedaan heeft, vanaf het moment dat hij ontvangen en geboren werd uit de maagd Maria, en via de lijdensweg die hij gegaan is, tot aan het kruis en het open graf, de hemelvaart, het zitten aan Gods rechterhand, dan is het zo typisch. Moet je eens nakijken, jongens en meisjes. Als je vanavond even tijd hebt, zondag 14. Wat nuttigheid brengt ons de heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus? Zondag 16. Wat nuttigheid ontvangen wij uit de dood en de offerande van de Heere Jezus aan het kruis? Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Zondag 18. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Zondag 19. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus aan Gods rechterhand? Catechismus durft het wel te vragen. Dat mag blijkbaar. Wat heb je daar nou aan? En ik stel mij voor, gemeente, dat er misschien wel catechisanten vanavond meegeluisterd hebben toen ik artikel 10 en 11 voorlas. Of de ouders van de catechisanten, mensen die al wat ouder zijn in de gemeente. Maar je hebt hier stof voor je en je vraagt je af, is dat nou geschikt om over te preken? Het is allemaal wel waar. En het klinkt ook allemaal heel bijbels en het is heel diep. Maar is het niet meer voer voor theologen? Heb je daar nou ook wat aan? Als gewone man of vrouw in de Bethelkerk, als gewoon jongen, gewone jongen, gewoon meisje. Wat is het nut van de zaken die vanavond voor ons liggen? Nou, gemeente, laten we dan toch maar gaan luisteren samen. Het is inderdaad diep. Stof. En we horen klanken die als het ware echo's zijn van hele oude belijdenissen uit de schat van de kerk van de eeuwen. Maar het is ook stof en zo hopen we de stof ook te bepreken die voor de gewone man en vrouw stof is met vertroosting en met praktisch onderwijs. Gemeente, in dat licht gaan wij samen luisteren naar de belijdenis van de Godheid van Christus en de Geest. De Godheid van Christus en de Geest. We letten allereerst op de belijdenis daarvan. In de tweede plaats op het belang daarvan. En in de derde plaats op de vrucht ervan. De Godheid van Christus en de Geest. De belijdenis ervan, het belang ervan en de vrucht ervan. Gemeente, nog een keer, het is natuurlijk niet de meest eenvoudige stof. Er is, zo heeft u gemerkt, als de Godheid van de Heere Jezus wordt beleden en de Godheid van de Heilige Geest daarna, sprake van verheven taal. Daar worden allerlei uitdrukkingen opgediept uit lang vervlogen tijden. En je hebt dan misschien als mensenkind van 2010 de neiging om zulke stukjes over te slaan en om door te bladeren. Wanneer komen er nou dingen aan de orde in de Nederlandse geloofsbelijdenis die meer voor mijn gevoel praktisch met mijn ziel te maken hebben? Gemeente, wij moeten daar toch ook een beetje voor oppassen. We hebben daar in het gebed de Heere ook al om gevraagd. Want wij zijn allemaal kinderen van onze tijd, zoals u dat toch wel weet. En we moeten erop verdacht zijn dat als wij onder invloed komen van de geest van de tijd, dat we daar als christenen ook tegen moeten strijden. En die geest van onze tijd, die bestaat onder andere hierin, dat alle dingen, ook de meest ingewikkelde problemen, op een simpele, op een snelle en op een luchtige manier aan de orde en afgehandeld moeten worden. Maar waar hebben we het hier over? Als we nog eens een keer na wat er allemaal al gehoord is uit artikel 8 en 9 nog eens een keer na gaan denken over de drie-eenheid, dan hebben we het over het wezen van God zelf. Mogen we dan verwachten dat alles snel en simpel en luchthartig aan ons wordt voorgeschoteld? Gemeente, we hebben het hier wel over onze schepper. We hebben het hier over hem die onze verlosser genoemd wil worden. We hebben het ook over de geest die de trooster van zondaren wil zijn. Al zullen we dan misschien moeite moeten doen om de dingen te volgen, en kunnen we bij voorbaat zeggen dat we het wezen ook van de Zoon en van de Geest niet kunnen bevatten, maar heilige aandacht mag er dan toch wel gevraagd worden van ons allemaal. Nu, waar gaat het dan precies over, gemeente? Nogmaals. En het aantal artikelen wat daarover gaat, zegt ook iets over het belang. Nogmaals over de drie-eenheid. Nu dus over de tweede persoon vooral, de Heere Jezus. En de derde persoon vooral, de Heilige Geest. Gemeente, dan wordt nogmaals vooral stelling genomen tegen die ene ketter waar het in artikel 9 ook al over ging. Arius. Weet u nog, de vader van, laten we zeggen, de Jehova's getuigen, de man die zei, Jezus is Gods voornaamste schepsel, meer niet. De Heilige Geest kun je niet eens een persoon noemen, dat is zomaar een kracht die van God uitgaat, onpersoonlijk, zonder eigen gedachtenleven of bewustzijn. En misschien is het u ook trouwens opgevallen dat die oude ketterij van Arius niet alleen maar navolging vindt in onze dagen in de sekte van de Jehova's getuigen, maar dat je zomaar ineens ook andere mensen daarnaar kunt zien overhellen. Bent u ook geschrokken van dat artikel in het Reformatorisch Dagblad enkele weken geleden, waar er toch ook onder ons bekende dominee A.F. Troost geïnterviewd werd naar aanleiding van een boek dat hij geschreven heeft. En bij mij kwam de gedachte op van een boom in een storm die je omziet vallen, omziet waaien. Iemand waarvan je voorheen dacht, daar kun je tegenaan leunen. Maar hij is omgevallen in de stormwind van allerlei dwaalleer. Tragisch, maar ook veelzeggend. Het is actueel, gemeente, om je te blijven bezinnen via woord en belijdenis. Wie is God? Wie is de Zoon van God? Wie is de Geest van God? En u ziet, als onze Nederlandse geloofsbelijdenis daar in deze artikelen nogmaals over spreekt, dan handhaaft men de oude, de aloude belijdenis van de kerk van de eeuwen. In de consistorie hadden we het er net al even over. En het moet u opgevallen zijn nadat de ouderling Nicea had voorgelezen en daarna volgde artikel 10 en 11. Dat echoot met elkaar. Dat resoneert. Als Nicea over de Heere Jezus heeft gezegd, en Guido de Bres zegt het eigenlijk zo'n beetje na. Hij is God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, maar niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. Door wie alle dingen gemaakt zijn. En zo gaat het met artikel 11 ook. Hoor je ook de echo terugkomen van Nicea? Wie is de Heilige Geest? Dat is die derde persoon in het wezen van God, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Ik moest ook nog denken aan wat wij elke maand horen als in de doopdienst op zondagavond het beroemde zondvloedgebed gebeden wordt vlak voor de doopsbediening. En daar gesproken wordt over het eenmaal zonder verschrikken voor Gods rechterstoel kunnen verschijnen. Hoe is dat alleen maar mogelijk dat je zonder verschrikken voor de Here kunt komen? Door Hem, onze Here Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Nou, de vraag, gemeente, vanavond voor u en mij persoonlijk, hebben we nou in het zicht van deze dingen, al met de dichter van Psalm 68 leren instemmen, die bekende vraag stelt: wie zou die hoogste majesteit nou niet met eerbied prijzen? Zijn wij met de vaderen die het geloof beleden hebben al verwonderd geraakt over de grootheid van de drie-enige God? En naarmate wij verder doordringen in het belijden van de kerk, we hebben in de afgelopen weken die verschillende stukken uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen, we hebben Nicea gehoord, we hebben Athanasius voor een deel gelezen. Gemeente, bent u ook met mij onder de indruk gekomen van wat die mensen die dat allemaal onder woorden hebben gebracht aan genade gekregen moeten hebben om dat zo te zeggen? Wie kan dat zo onder woorden brengen? Het is waar, de vaderen zijn niet geïnspireerd geweest, maar ze hebben toch biddend om die leiding van de Heilige Geest licht gekregen over deze zaken. Maar heeft dat uw aandacht, gemeente? Heeft het uw hart? En mogen wij elkaar daar vanavond ook toe aansporen dat die dingen die achter in het Bijbeltje staan vanuit de kerk van de eeuwen ons aangereikt, dat dat onze aandacht heeft, dat je dat ook eens een keer leest. Allereerst natuurlijk wat er voor in je Bijbeltje staat, jongens en meisjes. De Bijbel zelf te lezen en te kennen en nog eens te lezen en je dat eigen te maken en je vinger bij die belofte te leggen, dat is het eerste, dat is het voornaamste. Maar nou wat erachterin staat. Dat je dat niet allemaal hoeft op te zoeken in het register van Dordtse leerregels, waar zou dat nou eigenlijk staan? Zieketroost, staat dat er ook nog in? Geloofsbelijdenis, formuleren. Gemeente, dat is soms beschamend hoe weinig wij vertrouwd zijn met onze eigen Bijbelse traditie. Laten we onszelf daarin oefenen. Dat is nuttig voor je zielenheil. En weet u wat u dan ook ontdekt, gemeente? Dat wat achterin dat Bijbeltje staat geschreven, dat nou woord voor woord overeenkomt met wat in de eerste helft van uw Bijbeltje staat, in de schrift. En dat treft ons ook weer als we die twee artikelen lezen die we vanavond voor ons hebben. Het slot van artikel 11 zegt bijvoorbeeld ook: datgene wat we nou belijden over de Heilige Geest, dat leren ons de Heilige Schriften. U zegt, nou dan hadden ze er wel een tekst bij mogen noemen, dominee. Dat gebeurt in artikel 11 niet. Schriftbewijs, waar is dat in artikel 11? Nou, misschien is het wel achterwege gelaten omdat het anders te veel zou worden. Want er zijn zoveel teksten waar de Godheid van de Heilige Geest en dat die Geest een persoon is die we aanbidden moeten en die we aanbidden mogen, wordt verkondigd. Neem nou bijvoorbeeld dat laatste stukje uit Hebreeën 10 wat we lazen. Als daar het offer van de Heere Jezus uiteengezet is. En dat ene, die eenmalige offerande tot volkomen verzoening gepredikt wordt. Wat zegt de apostel er vervolgens bij? Hij zegt, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. U zegt, ja, dat is zomaar een terloops opmerking, dominee. Ja, maar misschien wel juist omdat hij zo terloops is, zo veelzeggend. Een kracht, een onpersoonlijke windvlaag die uit God voorkomt, die getuigt niet, gemeente, want die kan niet nadenken. Die kan je ook niet onderwijzen. Maar de Heilige Geest, derde persoon, trooster van Gods kinderen, hij is in staat via zijn woord ons te onderwijzen. En wat er dan... In artikel 10 wordt dat wel gedaan. Aan schriftbewijs over de godheid van de Heere Jezus wordt aangevoerd. Legt u dat eens even naast Hebreeën 1, gemeente. U vond dat ook een moeilijk begin van de Hebreeënbrief. Nou, dat is het ook, jongens en meisjes. Het is prachtig. Het is prachtig. Het is in het Grieks nog mooier dan in het Nederlands. Het is heerlijk om het te lezen. Maar wie begrijpt dat? Wie begrijpt nou wat er staat? Dat in vers 3 van Hebreeën 1 van de Heere Jezus geschreven staat, dat hij het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader is. Toen ik naar de kerk reed vanavond, toen moest ik even denken. Ik dacht, hoe moet je dat nou proberen uit te leggen? Een paar weken geleden was ik in Heidelberg en omgevingen. Toen waren we op een gegeven moment bij een reformatiemuseum. En er lag in een van de vitrines een dodenmasker. Van een of andere professor daar. En dat deden ze vroeger. Dat hadden ze nog geen foto's van de mensen. En wilden ze als nalatenschap, als herinnering aan hoe iemand eruit gezien had. Maakten ze een gipsen afgietsel van hoe iemand op zijn sterfbed eruit gezien had. Nadat hij was overleden. Een dodenmasker. Van gips. Nou, dat is dan een dood iets van een overledene. Maar nou is de Heere Jezus het uitgedrukte beeld, het levende gezicht van de levende God in de hemel. Dat zegt hier de Hebreeën schrijver. Daarom zegt de Heere Jezus ergens, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar begrijpt u het? En wat er in vers 5 gezegd werd. Dat woord keert ook terug in de belijdenis van de kerk. Dat de Zoon door de Vader is gegenereerd. Ik heb het elk jaar nog op catechisatie uitgelegd. Of in ieder geval gezegd dat je dat zo moet leren. Hij is gegenereerd. Niet gemaakt, niet geschapen. Er is ook nooit een moment geweest dat de Heere Jezus ontstaan is. Eerst was hij er niet, toen was hij er wel. De eeuwige generatie van de Zoon. We geloven het. Maar we begrijpen het niet. Het is wel prachtig wat er allemaal gezegd wordt. Dat vanwege... De godheid van Christus. Dat hij niet zomaar een dienstknecht van de Vader is. Maar bijvoorbeeld ook de engelen ver te boven gaat. Dat daar wordt gezegd in vers 6 van Hebreeën 1. Als God de Vader de Heere Jezus, de eerstgeborene, inbrengt in de wereld. Hij legt hem in de kribbe van Bethlehem. Wat wordt er dan gedaan? Dan zegt God erbij... En laten nou alle engelen Gods hem aanbidden. Begrijpt u wat dat zeggen wil, gemeente? Dat wil om te beginnen zeggen dat u weer een tekst krijgt aangereikt die u eventueel kunt noemen. Als u dan toch van die mensen aan de deur krijgt die met u willen praten over de Heere Jezus. En die zeggen hij is God niet. Engelen zelfs worden geroepen om hem te aanbidden. Maar denkt u ook aan Lucas 2, gemeente. Jongens en meisjes, het wordt kerstfeest over een paar weken. En dan zing je een paar keer het Ere zij God in de kerstdagen. Als ik Hebreeën 1 goed begrijp. Dan hebben die engelen toen ze daar in die open hemel verschenen boven de vlakke velden van Efrata. Niet alleen voor de Vader. maar ook voor de Zoon gezongen. Ere zij God. Want dat staat hier. Dat alle engelen Gods hem aanbidden. En nu we toch met Lucas 2 bezig zijn, gemeente. Het is adventstijd geworden sinds vanmorgen. Het wordt ons de komende weken herhaaldelijk gepredikt, verklaard, toegepast, dat het woord vlees geworden is. Dan heb je altijd mensen die als het weer adventstijd wordt en december breekt aan, bij zichzelf denken, ja nou komt er een stuk van het jaar en nou weet ik alles al. Zijn er mensen in de kerk die vanavond zo denken? Want ik weet alles al van augustus. En van Jozef en Maria, die naar Bethlehem gaan. En van de kribben en van de stal en van de herders en van de wijzen. Ik weet alles al, ze kunnen mij niks meer nieuws vertellen. Gemeente, als het nou kerst wordt straks, bladert u dan nog eens even terug naar artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat daar staat over de eeuwige Zoon van God. Eens wezens met de Vader. En dan kijkt u straks als het 25 december is. En u mocht denken dat u het allemaal snapt. Kijkt u van artikel 10 in de kribbe. En dan kijkt u van de kribbe weer naar artikel 10. En dan hopelijk, gemeente, zoals dat lied het zegt. Komt verwonderd u hier, mens. Of zoals die oudvader het heeft gezegd. God van God ontdaan. Wie zal dat verstaan? Maar er is nog iets wat minstens zo wonderlijk is. Als dat Gods Zoon wil worden gevonden in de gedaante van een mens. Weet je wat minstens zo wonderlijk is, kinderen? En dan nemen we artikel 11 er ook maar meteen bij. Dat vervolgens de geest van God zich verwaardigt om in het hart van een zondig mens te komen wonen. De Heere Jezus wil in het lichaam van een mens komen wonen. Hij wil de mensheid aannemen. Hij wil zichzelf laten vernederen. Maar nou wil de Heilige Geest van God. Hoe staat het er in artikel 11? De derde persoon van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon. In het hart komen wonen van zo'n vijandige, bezoedelde, hatelijke zondaar. En bent u dat al eens een keer geworden, gemeente? Want dat is wat de Heilige Geest gaat werken als die in je hart komt wonen. Met dat hij zijn intrek neemt in je hart en gaat werken, dan ga je tegen de Heere zeggen wat de hoofdman over 100 tegen de Heere Jezus heeft gezegd. Heere, neem de moeite niet. Want ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Heb u dat al eens een keer tegen de Heere gezegd? Niet van Heere, kom maar, want ik zit er al zo lang op te wachten. Niet van Heere, kom maar, want ik heb alles zo netjes opgeruimd. Er is plaats voor u gemaakt daar in de hoek van de zaal. Heere, ik ben niet waardig dat u maar één stap onder het dak van mijn levenshuis zou zetten. Dat is typisch geesteswerk, gemeente. Verlies van al je vanzelfsprekendheden. En ook van al die gedachten van ik snap het wel en ik heb het wel. En ik doorzie het allemaal. En mij kunnen ze niks meer vertellen. Alles kwijtraken. En dan in de onmogelijkheid terechtkomen. Weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Als je op die manier met al die onmogelijkheden en al die onwaardigheden en al je onkunde onder een preek over artikel 10 en 11 gaat zitten. Dan noem ik weer zo'n adventslied. daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. In die duisternis van mijn verlorenheid, begrijpt u, waar ik in mezelf opgesloten zit in die donkere kamer, ik kan er niet uit, God kan er niet bij. Het is onmogelijk dat hij en ik nog gemeenschap met elkaar hebben. En welk licht gaat dan op, gemeente? Het genadelicht van het evangelie, dat mij verkondigd wordt dat er toch nog doen aan is en er toch nog een mogelijkheid is dat God en ik contact hebben en dat ik voor Gods aangezicht toch nog kan bestaan. En hoe kan dat? Hoe is het nou mogelijk, gemeente, dat mensen zoals wij zijn, en daar moeten we dus aan ontdekt worden, maar dat die hier in de kerk komen en dat ze nog wat anders te horen krijgen dan oordeel, verdoemenis. De buitenwacht zegt het altijd, niet waar, hel en verdoemenis spreken. Maar u krijgt nog wat meer dan dat hier. U krijgt ook het oordeel aangezegd in ons ongeloof en in onze verlorenheid. We zijn eerlijk, gemeente, en we moeten het u verkondigen. Maar u krijgt nog wat meer. Dat er nog doen aan is, dat er nog redding mogelijk is, dat er nog een weg ter ontkoming is. Maar hoe kan dat, dat ons dat ook nog een keer gepreekt kan worden? Nou, op die vraag zou je allerlei antwoorden kunnen geven. Je kan het met Psalm 89 vers 8 zeggen. Dat is nou vanwege het eeuwig welbehagen en dat is een goed antwoord. Je kan het ook als bijvoorbeeld Johannes in Johannes 3 vers 16 zeggen. Dat komt nou omdat God de wereld verloren in schuld zo lief gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat is ook een goed antwoord. Je kan het ook zeggen met Johannes 13 vers 1 en dan gaat het over de liefde van de Heere Jezus zelf. Niet alleen God de Vader heeft zijn zoon afgestaan voor zondaren, maar de Heere Jezus heeft de zijne lief gehad. Hij heeft ze lief gehad tot het bittere einde. Dat is ook een goed antwoord. Je kan het ook zeggen met de opschriften van artikel 10 en 11. En dan gaan we, gemeente, nadenken over het tweede punt. Wat is nou het praktische belang voor u en voor mij van de belijdenis van vanavond? Dat is, gemeente, dat wij zalig kunnen worden. Om te beginnen, ik citeer het opschrift van artikel 10. Omdat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Stel je nou eens voor dat dat niet zo was. Stel je nou eens even één moment voor, gemeente. De Jehova's getuigen hebben gelijk. Dr. Troost heeft het bij het rechte eind. Hij is niet de tweede persoon in God. Stel je voor. En ga met die gedachten eens even heel ver terug. Veel verder dan dat wij ons kunnen voorstellen. Gaan we eens even proberen ons in te denken die stilte der eeuwigheid toen God in de vrederaad ging overleggen over het zaligen van mensen die zichzelf in Adam in het verderf zouden storten. En de Vader kiest wel mensen uit om te verlossen. Maar God is alleen met zichzelf. Er is nog niemand bij die geschapen is. Er is nog geen schepsel getuige van. Wie moet er antwoord geven als God vraagt en wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Hoe had de Heere Jezus ooit, gemeente, het antwoord van Psalm 40 kunnen geven? We hebben het gelezen. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Slachtoffer en brandoffer hebt gij niet gewild, gij hebt mij het lichaam toebereid. Hoe had hij het kunnen zeggen, gemeente, als hij als Gods zoon er niet bij geweest was? En denk vervolgens eens even, vooral aan die ene dag toen de Heere Jezus inmiddels op aarde was verschenen en hij zou gaan betalen. De Vader wordt rechter op Golgotha's kruisheuvel. En er gaat van alles drukken op de schouders van de Heere Jezus. En niet alleen maar de smaad van de Joden. Niet alleen maar het onbegrip en de onverschilligheid van de Romeinen. Niet alleen maar de teleurstelling over het gedrag van de discipelen. Maar wat zondag 15 ervan zegt, dat op de dag van Goede Vrijdag, eigenlijk heel zijn leven al, maar vooral toen die ene dag, de last van de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem ging wegen. En toen moest hij gaan afrekenen. Probeer het u even voor te stellen, gemeente. Hoeveel eeuwen de wereld draait, ik weet het niet, maar het zijn er heel wat. En hoeveel mensen er in dat menselijk geslacht in al die eeuwen over de wereld gegaan zijn, ik weet het niet. Maar het moeten er heel wat zijn. En al die zonden, al die boze werken, al die onreine woorden, al die schadelijke gedachten, al die ongerechtige dromen van ons, van al die mensen, van de grootste schandaden, van de meest beruchte moordenaar, tot de minst opvallende zonde van de meest rechtzinnige kerkganger. Niemand had er erg in, maar God heeft het allemaal gezien. Moest allemaal betaald worden. Moest allemaal, toen het licht uitviel boven Golgotha's kruisheuvel, door de Heere Jezus worden verzoend. En wat daalde er op zijn hoofd neer toen het zover was? Toren, gemeente. Toren, Gods heilige, hevige, goddelijke toren. En hij moest het allemaal volbrengen. Tot in alle onderdelen moest er betaald worden. Vanwege de heilige eisen van de heilige wet van een heilig God. En stel nou dat hij geen God is, gemeente. Zondag 6 zegt het ons, hij moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn en hij moet waarachtig God zijn, omdat hij uit kracht van zijn godheid die last van die toren Gods anders niet zou kunnen verdragen als hij geen goddelijke kracht had. Ziet u het nut, gemeente? We vroegen, heeft het nou nut? Heeft het nou belang dat je artikel 10 ook gaat bepreken? Maar zien we het belang, gemeente? Als wij persoonlijk met die vraag gaan worstelen. Niet alleen van, is er een middel om de welverdiende straf te ontgaan. Maar als je zover komt dat je zegt, is er een geschikte middelaar? Is er één die sterk genoeg is om mijn zonde, alleen al die van mij, één mensenkind met één leven, vol met ongerechtigheid, om zo'n mens te verzoenen? En dan zegt het woord, gemeente, en de echo klinkt hier. Zo'n middelaar is er. Daarom kon Hebreeën 10 zo heerlijk van zijn offer getuigen. Misschien vond u dat wat makkelijker om het mee te lezen. En de jongens en meisjes hopelijk ook. Hebreeën 10, ja, dan zie je dat toch wel voor je. Die grote tegenstelling die gemaakt werd tussen al die priesters van het Oude Testament, met al die offerdieren, al dat bloed, achter elkaar, dag in dag uit, en ze konden nooit stoppen. En daarom stond er ook geen stoel in de tabernakel. Ze konden ook niet gaan zitten, want ze waren nooit klaar. En dan komt er één die zegt, zie, ik kom. En die gaat niet 40 jaar offeren, die gaat niet 100 jaar dieren slachten. Die brengt één offer. Op één dag, Goede Vrijdag. En nadat hij dat ene offer gebracht heeft, zegt Hebreeën 10, kon hij gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoogte. Natuurlijk wist u het allemaal al, gemeente. Als we dan die dingen bereikt hebben in de prediking die we wel enigszins kunnen vatten, dan zegt u, dominee, maar dat wisten we al. Eén offer is genoeg. Maar is dat nou ook uw bevindelijke hartentaal? Niet alleen dat je dat op catechisatie goed kan antwoorden, als er naar gevraagd wordt. Maar dat dat in je hart inslaat. Er wordt over gepreekt en de Heere gaat het toepassen. Wat je zat met dat probleem, er moet betaald worden en ik kan niet. Hoe heeft hij met één offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden? Wat zegt dat in normaal Nederlands? Dat er een offer is gebracht, daar hoeft niets meer bij. En vervolgens wordt het de strijd in het leven van Gods kerk. Dat ze in de dagen die volgen op hun eerste bekering elke keer moeten leren. En nou mag daar ook niks meer bij. En dat verstaat u toch wel, kind des Heren. Je begint met het hoeft niet. Maar om nou ook te leren, het mag niet. Laat ik met mijn eigen gerechtigheid en met al mijn hoogmoed, die ik ook nog af moet leren na ontvangen genade, niet denken iets toe te kunnen voegen aan het offer van Christus. Want als de Zoon van God iets doet, dan doet hij het perfect. Dat is de ene helft van het tweede punt. Waarom kan ik zalig worden? Omdat, zei artikel 10, Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Maar nou dat tweede, gemeente, artikel 11. Want er kunnen mensen nu onder de prediking zijn die zeggen, dominee, ik snap het helemaal. Ik kan het allemaal volgen vanavond. Er is een offer gebracht door een volmaakte middelaar. Jezus is geschikt. Hij heeft het op zich willen nemen. En hij heeft het allemaal zo goed kunnen doen, dat hij terecht heeft geroepen. Het is volbracht. En de Vader was het ermee eens. Want hij liet het voorhangsel in de tempel vervolgens midden doorscheuren. De toegang is vrij door Golgotha. Ik snap het allemaal, maar... Maar wat? Maar ik, dan moet ik het niet alleen maar snappen, maar hoe krijg ik het nou in mijn hart, dominee? Ik zie het wel, ik heb het mijn hele leven al horen vertellen, eerst heel eenvoudig toen mijn moeder me op schoot nam met de kinderbijbel en op de school hebben ze het verteld en op catechisatie en al die preken. Ik weet het wel, met mijn verstand weet ik het wel, maar mijn hart blijft er zo kil onder, het blijft zo afstandelijk. Is dat uw probleem, gemeente? U weet het wel, maar u kan het niet grijpen. U hoort het wel, maar u kan het niet geloven. U wilt het wel aannemen, maar u kunt het niet omhelzen. Laten we nou, gemeente, met een God van doen hebben die op mensen als u gerekend heeft. Want alles waarvan wij in ons leven erachter moeten komen dat we het niet kunnen, daarvan mag u ervan uitgaan dat God voor iemand gezorgd heeft die het wel kan. U komt erachter, tenminste dat moet de Heilige Geest u leren, dat u zichzelf niet met God kunt verzoenen, dat uw eigen werken tekort schieten. U doet uw best wel, u heeft uw kerklidmaatschap en al die andere mooie dingen, maar het schiet tekort. Het is niet goed in de ogen van een heilige en rechtvaardig God. Gemeente, zoekt de Vader wel iemand anders, die heeft zijn Zoon daarvoor gegeven. Die doet het wel helemaal goed. Maar als je vervolgens met dat andere probleem komt, hoe dat volmaakte offer van de Heere Jezus nou in mijn hart wordt toegepast. Gemeente, dan moet de Vader iemand vinden die aan de ene kant vertrouwd is met zijn Zoon. Want hij zal dan uit die schat, uit die heilsfontein van de Heere Jezus, uit al die gerechtigheid die verworven is, de zaligheid moeten halen om het toe te passen. Maar die persoon die we dan moeten zoeken, die moet vervolgens ook vertrouwd zijn met de mens. Die moet vertrouwd zijn met het mensenhart. Die moet de ingang van ons hart weten te vinden, gemeente. Waar zit de deur van dat mensenhart? Hoe krijg je dat hart dat vast zit, dat dicht is, dat helemaal vergroeid is door alle zonde? Hoe krijg je dat open? Iemand die tegelijkertijd ook nog eens een keer de kracht moet hebben om vervolgens, als de deur openspringt, uit dat hart weg te halen wat er allemaal uit moet, opdat de koning der ere inrijde. Ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En wat mijn hart dan ook allemaal bevuilt en opvult en nutteloos maakt. En vervolgens moet die persoon ook nog in staat zijn om, als die het hart leeg gemaakt heeft, datgene wat de Heere Jezus verdiend heeft, allemaal toe te passen en uit te delen. En wat dat allemaal is, daar zijn we een hele winter zoet mee, gemeente, in de bijbellezingen over de heilsorde, van de roeping tot de wedergeboorte, van de bekering tot het geloof, van de rechtvaardigmaking tot de heiligmaking. Dat moet allemaal toegepast worden. Nou, wie moet dat nou doen? Is het een levensvraag geworden, gemeente? Dan wil de Heere Jezus ons het antwoord wel geven. Heeft u hem in het evangelie wel eens horen zeggen: maar die geest van mij, die geest der waarheid, die zal u in al de waarheid leiden, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Die geest van wie hij op dezelfde avond van zijn leven heeft gezegd: en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ja, maar kan de Heilige Geest dat allemaal wel? Er moet zoveel gebeuren. Het heil moet bij Christus opgehaald worden. Het moet bij mij gebracht worden. Mijn hart moet geopend worden. Mijn hart moet open en leeg worden. Het moet allemaal uitgedeeld worden. En ik moet een heel leven van dagelijkse bekering kennen voordat ik rijp ben voor de eeuwige zaligheid. Kan hij dat allemaal volbrengen? Ja, maar weet u niet, gemeente, met wie u te maken hebt als u het over de Heilige Geest hebt? Want wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van de Vader en de Zoon uitgaat. Welke is de derde persoon van de drievuldigheid? Van hetzelfde wezen, van dezelfde majesteit, van dezelfde heerlijkheid als de andere twee personen. En gemeente, weer kan ik natuurlijk zeggen: dat wist u eigenlijk al. Vertel eigenlijk geen nieuwe dingen vanavond, jongens en meisjes. Maar nou is het de vraag natuurlijk: wat hebben we met die wetenschap nou leren doen? Zijn wij al van die bidders geworden zoals de dichter van Psalm 119? Is dat uw gebed? Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Omdat je hebt leren zien wie de Heilige Geest is. Heb mogen geloven waar die geest toe in staat is. Ik kan het niet, hij kan het wel. En je hebt erom leren smeken als een bedelaar. Tot en met de toepassing van het heil, gemeente, wil de drie-enige God alle dingen voor zijn rekening nemen. Daar zit een hele mooie kant aan vanavond. Als we u dat verkondigen, ook vanavond dat weer aan de deur van uw hart leggen, dan is er niemand in de kerk tegen wie ik vanavond zou moeten zeggen: en voor u kan het waarschijnlijk niet. Integendeel, tegen de grootste tobber, tegen de mens met de meeste overtuiging van zonde, die zich niet kan voorstellen dat hij ooit nog zalig kan worden, mag vanavond op grond van het woord en de belijdenis worden gezegd: kan voor iedereen. Maar we hebben met een almachtig God en ook met een almachtige geest van God te maken. Aan de andere kant geeft dat ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want als u Hebreeën 10 zou uitgelezen hebben vanavond, dan zegt die man dat ook ergens aan het eind van dat hoofdstuk. Dat als je nou onder zo'n prediking mag zitten, van zo'n God, van zo'n Christus en van zo'n geest. En je slaat op zo'n grote zaligheid geen acht. Dat is toch niet te hopen, gemeente, dat er vanavond zijn van wie dat zou gelden. Ze zitten er wel onder, maar ze slaan er geen acht op. Ze hebben meer aandacht voor elkaar, voor een mobieltje, of voor wat ze straks gaan doen. Of ze zitten met allerlei gedachten onder het woord, maar niet bij de dingen van de prediking. Weet je wat de Hebreeënschrijver dan zegt? Blijft er geen slachtoffer over voor de zonde? Wie de Heere Jezus voorbij loopt, komt niet nog een keer langs een andere zaligmaker. Wie het werk van de Heilige Geest niet nodig heeft, kan niet door nog een andere geest bekeerd worden. Dan zegt die Hebreeënschrijver, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Juist omdat hij zo heerlijk is in zijn aanbod. Juist omdat hij zo rijk is in zijn genade. Want ik zeg het nog een keer, gemeente. Wij hebben te maken met een God die wel recht heeft op uw dood. Maar die lust heeft in uw leven. En die de kracht van zijn geest inzet om ons zijn genade te schenken. En de prediking roept ons op om voor hem te buigen. Gemeente, heel kort nog. Wat is daar dan de vrucht van? Om te beginnen, dat de enig geboren zoon van God, zo wordt hij genoemd in artikel 10. De enig geboren zoon van God, die wordt nou de eerstgeborene onder vele broeders. Dat is de rijkdom van het kindschap. Gelovigen in ons midden. Het is ook uw roeping om nou ook in de dagelijkse bekering het geloof gezelschap te zien krijgen van de heiligmaking. Om naar het beeld van die oudste broeder gelijkvormig gemaakt te worden. In de tweede plaats, de geest die gezonden is, die zendt ook de kinderen van God. Het is u wel opgevallen dat als er over de Heilige Geest gesproken wordt, dat er voortdurend sprake is van uitgaan. Hij gaat uit van de Vader, hij gaat uit van de Zoon. Hij is uitgegaan over de woeste wateren van de oervloed. Hij is uitgestort op de Pinksterdag in de harten van de gelovigen. Maar als die in je hart komt werken, gemeente, stuurt hij jou ook op pad. Dan gaat er gunning van een mens uit. Dan wil ik niet alleen naar de hemel, maar dan moeten mijn kinderen mee. Dan moeten mijn buren mee. Dan moeten mijn collega's mee. Dan moeten de mensen naast me in de kerkbank mee. Dan word ik ook een gezondene, gemeente, met de liefde van Christus die mij drijft. En tenslotte, wat is nou de vrucht als het werk van de drie-enige God in mijn hart verheerlijkt wordt? Lofprijzing en aanbidding. Zowel artikel 10 als artikel 11 lopen daarop uit. En mag dat in ons leven ook een plek hebben, gemeente. Als we ons nog eenmaal willen toetsen aan het woord, is dat een onfeilbare toetssteen. Als er valse godsdienst in uw leven is, staat hoe dan ook de mens altijd weer centraal. Linksom of rechtsom. Maar dan sta je zelf in het middelpunt van de belangstelling. Als de geest werkt, gaat de vinger in de lucht. Gaat de blik naar boven. Gaat de mond en het hart het verlangen kennen om hem de eer te geven. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Halleluja, halleluja, de drie enige in zijn troon. Amen.